Dit is Kix Radio.
Dit is het nieuws van 2 uur.
Goedemiddag, ik ben Bien Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Breda is mogelijk in brand gestoken vanwege een zakelijke ruzie. Dat denkt de politie, die kort voor de man in het ziekenhuis overleed nog even met hem kon praten. Daardoor weet de politie ook dat er waarschijnlijk 3 daders zijn. Alles lijkt op een gruwelijke aanslag op de man, zegt de politie.
Wij troffen eigenlijk aan de overkant waarvan de brand was geweest een man aan in de douche. Die zou slachtoffer zijn geworden van een mishandeling, zou zijn in brand zijn gestoken. Meneer was gelukkig nog wel aanspreekbaar, heeft een verklaring afgelegd, had het over 3 daders.
Buurtbewoners zeggen dat het slachtoffer is vastgebonden voor die in brand werd gestoken. Voor zijn huis in Breda zijn bloemen gelegd. Onderzoekers die de bodem van een gebied in Groningen checken waar een windmolenpark moet komen, hebben een alarmknop bij zich. Ze kunnen met 1 druk op de knop contact opnemen met de meldkamer als ze worden belaagd door actievoerders, meldt de regionale omroep RTV Noord. De afgelopen tijd hebben anti-windmolenactivisten meerdere mensen bedreigd. De rechtszaak tegen 3 mannen die Tinder-dates afpersten is uitgesteld. 2 van de 3 verdachten kwamen vandaag niet opdagen in de rechtbank in Assen. Volgende keer haalt de politie ze thuis op. Het is nog niet bekend wanneer dat is. De ontsnapte wilde kat in Haarlem heeft zijn eerste dodelijk slachtoffer gemaakt. Een klein konijntje. Sinds vrijdag proberen mensen van de dierenambulance Walhalla, zo heet hij, te vangen.
Het is in principe een roofdier eigenlijk nu. Want hij eet konijnen en muizen natuurlijk.
En er lopen hier wel heel veel hondjes rond en ja, kinderen.
Die ook pakken.
Dat kunnen die ook automatisch misschien wel pakken. Als je dat als prooi ziet, ja, dan kan dat wel gebeuren.
Het is een serval, dat is een soort mini-cheetah. Het beest is een stuk groter dan een normale huiskat en kan best agressief zijn. Hij hangt nu waarschijnlijk rond in volkstuinen in Haarlem. Daar heeft de dierenambulance vangkooien neergezet. Het weer in het zuiden bewolkt en kans op een bui. In de rest van het land zonnig en droog. Het is 10 tot 17 graden. Ook morgen is het zonnig, maar waait het stevig. En daardoor is het een stuk koeler.
Wij zijn anders. Kix Radio. Online, mobiel en via DAB+.
Dit is Kix.
Kix Radio. Nu.
Tussenuur.
Hoi, mijn naam is Lieke. Je luistert naar een tussenuur podcast van Human en 3FM. Wekelijks hoor je hier maatschappelijke onderwerpen die ertoe doen. Speciaal voor jou. Tegenwoordig is het voor heel veel jongeren eigenlijk belangrijk om iets terug te geven aan de maatschappij, om iets te doen. Om vrijwilligerswerk te doen. Ik werk bijvoorbeeld al jaren voor vluchtelingenwerk hier in Nederland. Maar ik heb ook wel eens getwijfeld of ik niet beter een paar maanden naar het buitenland moest gaan. Of ik niet veel meer kon betekenen door bijvoorbeeld een stage te lopen in een ontwikkelingsland of vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis. En ik ben niet de enige. Jaarlijks reizen duizenden Nederlanders af naar weeshuizen om kinderen te helpen. Lijkt een goed idee. En dat wordt uiteraard met de beste bedoelingen gedaan. Maar niet altijd heeft dat een positief effect op die weeskinderen. De VVD, dat is iets anders. De VVD wil zelfs af van dit westerse weeshuistoerisme. Zo diende VVD-Kamerlid Wiebren van Haga onlangs een initiatiefnota aan bij minister Sigrid Kaag van ontwikkelingssamenwerking om organisaties die vrijwilligersplekken aanbieden strengere regels op te leggen. En ik bespreek vandaag in deze tussenuurpodcast waarom het werken als vrijwilliger in een weeshuis niet altijd positief uitpakt. Waar je op moet letten als je vrijwilligerswerk in het buitenland wil gaan doen. En ook hoor je welke impact jij op een lokaal niveau kunt gaan maken. Dat doe ik met onder andere Jessica van der Plas van Defence for Children. Hoi Jessica,
hi.
Leuk dat je er bent. Jij was als onderzoekster betrokken bij de rapport enquête weeshuistoerisme van Better Care Network.
Yes.
En dat maakte deel uit van de campagne #StopWeeshuistoerisme.
Correct.
Fijn dat je er vandaag bent. Uh-huh. Ook is Romy hier aangesloten van Stichting Muzes. En hi. Jij leert vrijwilligers veel over vrijwilligerswerk in het buitenland, maar ook gewoon over zichzelf, zodat ze beter voorbereid eigenlijk op pad gaan, bewuster werk kunnen doen. En geven jullie trainingen, toch?
Ja, klopt. We geven daar trainingen in, ja.
Fantastisch. En een van die vrijwilligers is Ellen, die inmiddels ook stage loopt bij Muzes. Jij hebt 2,5 maand als vrijwilliger in Oeganda bij een lokaal project gewerkt dat gerund wordt door lokale vrouwen. Je hebt ouderen, alleenstaande ouders, zieke mensen, kinderen geholpen. En jij hebt je werk eigenlijk als heel positief ervaren, toch?
Zeker, klopt.
Dan heb ik nog aan de telefoon Charlotte hangen. Jij hebt juist eigenlijk negatieve ervaringen met je vrijwilligerswerk. Is dat juist, Charlotte?
Ja, klopt.
Top. Ja, jij hebt in 2013 en 2015 een aantal maanden in een tehuis in Oeganda gewerkt. Je hebt onlangs op Twitter eigenlijk best wel een schokkend verhaal gedeeld over Afrikaanse kindertehuizen, waarin je best wel walgelijke, schaamteloze dingen tegenkwam. Soms direct en indirect. Dus daar gaan we het zeker zo meteen nog over hebben. En we hebben Roel in de studio. Jij bent tienertrainer bij Young Impact.
Yes, dat klopt.
Top. En jullie geloven eigenlijk dat jongeren de wereld positief kunnen veranderen als zij de energie en het talent hebben om impact te maken op anderen, op de wereld en op henzelf.
Yes. En iedereen heeft zo'n talent. Dus wij zorgen ervoor dat iedereen daar gebruik van kan maken.
En jij geeft daar workshops in.
Ja, correct.
Nou, fijn dat je erbij bent. Eigenlijk wil ik even beginnen met Jessica. Want jij bent dus een van die onderzoeksters van het rapport enquête Weeshuistoerisme van Better Care Network. Wat zijn jullie te weten gekomen in dat onderzoek?
Nou, eigenlijk bleek uit het onderzoek dat er heel veel bemiddelingsorganisaties of vrijwilligerswerk wel van schadelijke gevolgen van weeshuistoerisme afweten, maar dat ze desondanks nog weeshuistoerisme aanbieden. En dat komt eigenlijk omdat er ook een hele grote vraag is vanuit jongeren voor het vrijwilligerswerk. Dus het is onwijs belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van de schadelijke effecten. Zo weten bijvoorbeeld heel veel mensen niet dat maar liefst 80% van de kinderen in weeshuizen nog één of meerdere ouders hebben of familieleden.
Ja, dat vind ik heel chockerend.
Ja,
dat vind ik echt heel chockerend. Ja. Want ik las het inderdaad. Ik heb natuurlijk het onderzoeksrapport gelezen. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat?
Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat het echt een systeem is. Dus er wordt echt op zoek gegaan ook naar kinderen uit arme gezinnen. En eigenlijk worden de kinderen onder valse voorwendselen naar die weeshuizen toe gelokt, om het zo te noemen. En in de hoop op een betere toekomst voor die kinderen. Maar eenmaal daar blijkt dat eigenlijk niet zo te zijn. En die weeshuizen zijn er eigenlijk meer ook voor de vrijwilligers. Dus echt een vraag naar die weeshuizen en daardoor ook een vraag naar die kinderen. En als jij dus als vrijwilliger naar het buitenland gaat en naar een weeshuis toe, dan stimuleer je dus dat hele systeem. Grappig feitje is ook dat uit onderzoek is gebleken dat er in heel veel toeristische gebieden juist extra weeshuizen de kop op hebben gestoken, terwijl daar niet per se extra wezen zijn.
Ja, dat is natuurlijk dat kan dan dus niet.
Ja,
daar gaat iets mis.
Eigenlijk heel maf. Ja, precies.
En wat zijn andere dingen die jullie tegen zijn gekomen?
Niet per se uit het onderzoek specifiek, maar wel uit onderzoek is ook gebleken dat het echt negatieve effecten heeft op de hechting van de kinderen. En dat het ook ontwikkelingsproblemen veroorzaakt. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat als er verschillende vrijwilligers telkens maar over de vloer komen en met de kindjes knuffelen en spelen, dat is super verwarrend voor die kinderen. En die weten op een gegeven moment niet meer naar wie ze moeten luisteren bijvoorbeeld. Maar ook het hele idee van houden van wordt een beetje verstoord. Want ja, je ziet telkens nieuwe gezichten. En stel je eens voor, je wordt bij die ouders weggetrokken en je hebt gewoon nog je ouders, maar jij zit in dat weeshuis.
Ja, en hoe komt het dan dat die ouders daar toestemming voor geven?
Ja, ze denken dus echt dat hun kind dan beter af is. En ze hopen dat die kinderen een goede toekomst hebben. Maar er zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden van weeshuizen waarin kinderen niet naar school kunnen omdat ze dan met de vrijwilligers moeten spelen. Want er zijn nieuwe vrijwilligers aangekomen.
Ja, en Charlotte, jij herkent dit heel erg vanuit jouw werk als vrijwilliger, toch?
Ja, klopt.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik ben in 2011 voor het eerst richting Afrika gegaan. Ik ging toen naar Malawi en toen heb ik niet in een tehuis gewerkt. Maar ik had al wel vrij snel door wat het werk dat ik toen deed, dat het vrij nutteloos was op de lange termijn. Toen ben ik in 2013 naar Oeganda gegaan voor het eerst. Toen ben ik daar in een tehuis gaan werken. En naarmate ik daar langer werkzaam was, kwam ik achter steeds meer dingen die niet klopten. Er werd ons bijvoorbeeld bij aankomst verteld dat het allemaal om weeskinderen ging. En ik heb langere tijd in Oeganda gezeten. Op een gegeven moment leerde ik ook de lokale taal spreken. En toen werd duidelijk dat heel veel van die kinderen inderdaad dus gewoon hun ouders hebben. Of andere naaste familie die bereid was om voor ze te zorgen. En vaak vroegen ze dan ook aan mij wanneer ze naar huis mochten gaan. Maar dat werd vanuit de directie, dat waren twee Vlamingen, werd dat verboden.
Ja, want je hebt dus wel bij de directie dat ook aangekaart.
Ja. Ik stelde continu lastige vragen. En andere vrijwilligers met mij ook.
En hoe werd daarop gereageerd?
Heel ontwijkend altijd. Alsof zij de waarheid in pacht hadden. En er werden ook weer heel weinig details met ons maar gedeeld. Van ja, jullie zijn hier toch maar beperkte tijd. Dus waarom denk je hier uitspraken over te kunnen doen? En naarmate ik vaker lastige vragen stelde, werd er ook steeds op een afstandelijke manier met me omgegaan. Uiteindelijk ben ik ook om die reden vertrokken.
Ja, je hebt op een gegeven moment zoiets gehad van dit wil ik niet meer.
Nee. Voor mij was uiteindelijk het keerpunt was dat er een jonge moeder bij ons aan het hek kwam van het tehuis. En die vertelde dat zij een pasgeboren kindje had. Maar zij was op dat moment niet in staat op financieel vlak om voor haar kind te zorgen. En ze heeft toen aan ons gevraagd, of aan die twee Vlamingen, of wij haar baby toen voor beperkte tijd in huis wilden nemen. Nou, die twee Vlamingen zijn daar toen mee akkoord gegaan. En toen later, ik was op dat moment daar niet aanwezig, maar dat is me later verteld, is die vrouw teruggekomen na een aantal maanden om haar kind inderdaad op te halen. En toen vertelde ze dat het beter ging en dat ze bereid was om weer de zorg op zich te nemen. En toen werd haar dat werd gewoon geweigerd. Er werd haar verteld dat het nu ons kind, dat is nu onze dochter. En die vrouw die had verder ook geen poot om op te staan. Er was geen geboortecertificaat, er was niks. Er was geen contract opgesteld of iets dergelijks. Alles was mondeling gegaan. En dat is nu 4 jaar geleden en dat kind woont nog steeds bij die twee Belgen.
Dus het kan gewoon gebeuren dat, dat je als kind eigenlijk wordt afgegeven, eigenlijk tijdelijk. En dat je vervolgens, nou ja, gewoon overschiet. Dat de moeder zegt, hey, je kan terugkomen. En dat die mensen zeggen, dat hoeft niet. Dat kan niet. Ze is nu van ons. Dat vind ik
ja,
echt.
Ja, want hoe meer kinderen er in zo'n tehuis zitten, hoe meer geld er binnenkomt. Dat is heel cru, maar zo werkt het vaak wel.
Ja. Is het dan wel, Jessica, is het dan wel mogelijk, als er zo met kinderen wordt omgesprongen, om nog toekomstperspectief te bieden aan die kinderen?
Ja, dat is heel lastig. En daarom is het gewoon vooral belangrijk, ga niet in een weeshuis werken. Doe het gewoon niet. Denk erover na. Zoek alternatieven. Want het beste is gewoon als een kind in een gezinssituatie opgroeit. Het liefst nog bij eigen familie. Maar als dat niet kan, in een ander soort gezinssituatie. Want het laat echt schade achter. En ja, tuurlijk, uiteindelijk lukt het misschien om een goed bestaan op te bouwen. En dat is afhankelijk van de situatie. Maar het zorgt echt voor hechtingsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek die later weer andere problemen veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan dat kinderen niet in het weeshuis bepaalde basisvaardigheden leren. Die ze wel bij hun familie hadden opgedaan. En ook hechtingsproblematiek zorgt ervoor dat je later echt heel veel moeite hebt met je veilig voelen in een relatie. Nou ja, ga maar door met denken wat dat voor andere effecten verder kan hebben voor je leven buiten relaties om.
Ja, dat is heel heftig. En net zei Charlotte eigenlijk al, er zit er gewoon een commerciële kant aan. Want de reden waarom ze dat doen is puur eigenlijk omdat het geld oplevert. Er is een soort businessmodel in dit weeshuistoerisme.
Ja, en er zijn ook natuurlijk veel kinderhuizen die wel goede bedoelingen hebben, maar er zijn ook veel kinderthuizen die dat misschien niet hebben en die toch echt dat doen omdat ze veel geld binnenhalen. En dat is gewoon niet voor het voordeel voor de kinderen. En dat is ook niet met de gedachte in het achterhoofd van, goh, we gaan er alles aan doen om de kinderen weer terug naar huis te krijgen. Want het is gewoon heel belangrijk dat er, als er al een kinderthuis bestaat, dat dat gewoon gerund wordt door ervaren mensen die een goede achtergrond hebben, die weten wat ze doen en die daar vast zijn. En niet om de paar weken wisselende gezichten, wisselende vrijwilligers. En als als een vrijwilliger naar het buitenland gaat en je neemt geld mee naar die weeshuizen, dan hou je eigenlijk een systeem van uitbuiting in stand.
Ja, want Charlotte, jij zei net ook, hoe meer kinderen, hoe meer geld.
Ja, zo is het wel vaak.
Hoe werkt dat dan?
Als ik dan het tehuis als voorbeeld neem waar ik werkzaam was, was het zo, je had particuliere sponsors en je had bedrijven die ook vaak nog grote bedragen jaarlijks overmaakten. En als je dan alleen al naar de particuliere sponsors keek, dan had ieder kind minstens 3 sponsoren die ieder €30 per maand overmaakten. Dus dat is €90 per maand per kind. En er zaten, toen ik er was, ik denk een stuk of 80, 90 kinderen in dat tehuis. En dan heb je het alleen nog maar over de particuliere sponsor. Nou, dat is in Oeganda. Een land als Oeganda is dat echt enorm veel geld. Maar dat zag ik niet terug. En andere vrijwilligers zagen dat ook niet terug in hoe er voor de kinderen gezorgd werd. Want alles was heel, heel gortig eigenlijk.
En dat verbaast me dan wel. Want als je dat geld hebt, dan kun je dat toch ook gebruiken, lijkt me.
Ja, maar ja. Bij het project waar ik werkte, en dat is echt geen uitzondering, was er ook gewoon sprake van corruptie. Die twee Belgen die weigerden ook financiële jaaroverzichten te publiceren, terwijl het eigenlijk gewoon moet natuurlijk als je geregistreerd staat als NGO. Dat hebben ze echt pertinent geweigerd. Ik heb daar ook meerdere keren om gevraagd. En daar werd toen ook weer heel ontwijkend op gereageerd. Terwijl zij wel de hele tijd op tripjes gingen naar allemaal national parks en een heel groot landhuis woonden met allemaal personeel. Op hun wenken bediend werden en zelf echt meer dan genoeg aten, om het maar even netjes te zeggen. En dat stond gewoon in heel schril contrast met hoe er voor de kinderen gezorgd werd. Want die liepen vaak in bevuilde kleding. Er waren niet genoeg social workers aanwezig bij het project om alle kinderen op een verantwoordelijke manier te verzorgen. Heel vaak liepen ze gewoon in beplaste of bepoepte kleding rond. Er waren niet genoeg bedden. Ze sliepen vaak met 3 of 4 kinderen in 1 bed. Heel veel kinderen die waren peuters eigenlijk, die nog helemaal niet praten, omdat er gewoon niet genoeg volwassenen aanwezig waren om tegen hen te praten. Dus ze liepen ook heel erg achterstand op vaak. En meer van dat soort taferelen.
Maar als ik dit dan dus hoor, dan denkt mijn hoofd meteen natuurlijk niet het gedeelte wat zegt van er zitten gewoon kinderen die daar niet eens eigenlijk hoeven te zitten. Maar mijn hoofd denkt meteen, er zijn dus meer mensen nodig. Er zijn dus meer vrijwilligers nodig. Er moeten mensen om met die kinderen te praten, voor die kinderen te zorgen. Maar zo werkt het dus niet.
Nee, ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, ik was destijds 23 toen ik dat werk voor het eerst ging doen. En het probleem met vrijwilligers is vaak dat ze totaal niet gekwalificeerd zijn voor het werk dat ze gaan doen. Zeker als je met getraumatiseerde kinderen samenwerkt. Ik werkte dan vooral met kinderen die voorheen op straat leefden. Die hebben daar gewoon heel veel nare dingen meegemaakt. Trauma's opgelopen en er is gewoon counseling nodig. En mensen die een achtergrond hebben in psychologie of met kinderen omgaan. En dat gold voor ons gewoon totaal niet. Er was ook helemaal geen begeleiding in verder. En dat heb ik bij heel veel projecten gezien die ik de afgelopen jaren bezocht heb. Dat je gewoon meer gepland wordt als vrijwilliger. En ja, doe maar wat. Kijk maar waar je nodig bent. Terwijl er verder totaal geen toezicht is of zo.
Ja, en in dat opzicht denk ik dat, hier zit ook Romy aan tafel van de Stichting Muses. Jullie proberen eigenlijk mensen ook meer guiding te geven richting zo'n vrijwilligersactie aan toe.
Ja, absoluut. Heel veel dingen die ik nu ook hoor, die komen echt wel terug in onze training. Het is natuurlijk verschrikkelijk, dit soort verhalen. Ik ben ook heel erg benieuwd in wat de aantallen zijn, hoe vaak dit gebeurt. Wij trainen zelf bij Stichting Muses ongeveer 1000 vrijwilligers per jaar. En we hebben een verdiepende training Wijze met Kids opgezet een aantal jaar geleden, naar aanleiding van alles wat er in het nieuws kwam over weeshuistoerisme. Onze partners zijn allemaal gestopt met samenwerkingen met weeshuizen. Dus ik weet ook niet precies welke organisaties er wel nog mee samenwerken. Maar dit is wel exact waar wij vrijwilligers op voorbereiden. Dus als je naar een project toe gaat en je krijgt een bepaalde verantwoordelijkheid, wees je dan heel bewust van wat die verantwoordelijkheid is en of je die wel aan kan en of je daarvoor bent opgeleid. En als je met kinderen komt te werken, ook als je gaat lesgeven, je kan evengoed in aanraking komen met kwetsbare kinderen die van alles hebben meegemaakt. Wees je heel bewust van jouw rol als vrijwilliger. Ga geen verzorgende taken op je nemen. Laat dat echt over aan de vaste leiding. Zorg dat ze geen vaste band met jou opbouwen als vrijwilliger, want je gaat weer weg. Laat kinderen ook heel duidelijk weten dat je ook weer weggaat, zodat ze ook geen band met je kunnen opbouwen. En wees je bewust van wat hechting inhoudt en wat hechtingsproblematieken zijn en wat de consequenties kunnen zijn voor een kind wat niet veilig gehecht is. Dus dat is inderdaad, dat zijn wel allemaal hele belangrijke onderwerpen.
En het gebeurt dus, Jessica, niet vaak genoeg dat mensen worden voorbereid op zo'n actie?
Nee, in veel gevallen niet. Maar als het wel gebeurt, dan hou je alsnog het systeem in stand. En want als je dus daar naartoe gaat, naar die weeshuizen, dan draag je er gewoon aan bij dat er een uitbuitingssituatie ontstaat. En zorg je er eigenlijk juist voor dat er meer weeshuizen ontstaan. En dat klinkt heel gek, maar er is dus eigenlijk, kijk, ze halen geld binnen, dus het is een soort business systeem. Nou, als mensen dat zien, dan denken ze, hé, daar kan ik wat mee.
En hebben jullie ook inzicht in wat er is veranderd in de afgelopen jaren? Omdat dit nieuws natuurlijk een aantal jaar geleden naar buiten kwam. En we hebben ook heel veel met onze partnerorganisaties daarover gesproken. En die waren ook echt wel gechoqueerd. Hebben veel onderzoek ook gedaan, weet ik. Een aantal werkte sowieso al niet met weeshuizen. Maar ik weet dat een aantal ook echt ermee zijn gestopt. Of het aan het afbouwen zijn. Of dat heel goed aan het controleren zijn. Weet je wat de verschuiving daarin is?
Ja, we horen die signalen ook zeker. Er zijn nog steeds natuurlijk wel organisaties die dat soort reisjes aanbieden. Ik noem het ook specifiek echt reisjes, omdat het is gewoon vaak gefocust op de ervaring van de vrijwilliger en niet per se of het goed is voor het kind. Maar inderdaad horen we veel geluiden ook naar aanleiding van onze campagne van Stop Weeshuistoerisme. En zo zijn er ook weeshuizen zelfs die zichzelf hebben opgedoekt, bijvoorbeeld. Maar er zijn ook geluiden vanuit de overheid. Dat hoorde bijvoorbeeld al vanuit de VVD, een hele mooie initiatiefnota. Er is naar aanleiding daarvan een gesprek geweest ook. Maar bijvoorbeeld ook de Australische overheid nu, die neemt daar echt stelling in tegen weeshuistoerisme. En die noemt het bijvoorbeeld moderne slavernij zelfs.
En want je noemde net al even die nota van de VVD. Mm-hmm. Die willen eigenlijk dat er strengere regels komen. Wat wil Better Care Network dan? Wat zouden die regels volgens jou moeten zijn?
Ja, strengere regels is sowieso met mensen die geen weeshuistoerisme het liefst. Eigenlijk. Dus bemiddelingsorganisaties. Daarvoor stellen dat we geen weeshuistoerisme kunnen aanbieden. Maar denk ook na over bijvoorbeeld. De kinder, dat je weet dat je. Sorry, ik loop heel eventjes vast.
Dat geeft hem niet.
Maar denk bijvoorbeeld aan het kinderbeschermingsbeleid. Dat de organisaties met wie ze samenwerken, dat die dat hebben. Maar zorg ook voor dat er goede projecten aangeboden worden, waarbij de vrijwilligers bijvoorbeeld hun expertise in kunnen zetten. In plaats van naar het buitenland gaan zonder ervaring mee te brengen die ze echt in kunnen zetten. Maar ik denk bijvoorbeeld aan, ik heb een communicatieopleiding gedaan. Ik kan in het buitenland bij een organisatie gaan werken en die ervaring inzetten. Het zou heel mooi zijn als bemiddelingsorganisaties daarover na zouden denken en meer eraan zouden kunnen denken van wat zou goed zijn voor de lokale bevolking in plaats van voor de vrijwilliger. En hoe kan dat uiteindelijk die twee belangen verenigd worden?
Ja, wat ik me nog afvraag, want mm-hmm. volgens mij zijn we het er allemaal over eens dat de situatie die zojuist geschetst is niet wenselijk is. Maar stel dat je dan toch in zo'n situatie terechtkomt, want mm-hmm. ik hoor net ook uit het verhaal dat de verwachtingen niet altijd in realiteit kloppen met wat ze vooraf verwacht hadden. Wat zou je dan als advies mee willen geven? Dus als je in zo'n situatie terechtkomt, hoe zou jij ermee omgaan?
Ja, meld het vooral. Meld het. En uiteindelijk ga met die ervaring ook. Als je terug bent in Nederland, verspreid dat woord ook. Weet je, je hebt waarschijnlijk veel vrienden die er ook interesse in hebben. Het schijnt dat heel veel jongeren in Nederland interesse hebben in vrijwilligerswerk in het buitenland. Hartstikke begrijpelijk. En het is heel goed dat jongeren ook iets goed willen doen in het buitenland. Maar maak ze ervan bewust wat voor schade ze aan kunnen richten.
Als ze dus niet goed voorbereid op pad gaan. Als ze niet weten wat ze precies gaan doen en waar ze precies terechtkomen.
Ja, maar ook als ze wel voorbereid op pad gaan. Want je kan nog zo'n goede training hebben. Als jij geld meeneemt naar dat weeshuis, dan hou je uiteindelijk een uitbuitingssysteem in stand.
Waar je terechtkomt, zeg maar. Want ik vraag me nu ook af, Charlotte. Ik hoor je net ook al Romy zeggen. Er zijn gewoon organisaties die zeggen, we gaan niet meer naar weeshuizen toe. Er worden weeshuizen opgedoekt zelfs, zei Jessica net. Is dat weeshuis waar jij gewerkt hebt, bestaat dat nog?
Het bestaat nog. De Oegandese overheid is wel, net als veel andere Afrikaanse overheden, nu strenger hierop aan het inspelen. Ze hebben vorig jaar een lijst gepubliceerd van bijna 600 kinderthuizen die illegaal opereren en hun vergunningen niet op orde hebben en die op termijn gesloten gaan worden. En het project waar ik voor werkte staat ook op die lijst. Het neemt gewoon heel veel tijd in beslag voordat al die tehuizen gesloten zijn, omdat het er zo vreselijk veel zijn. En als je er links één sluit, dan opent er rechts weer eentje. Dus dat vergt gewoon tijd. En ik hoop dat ik daar mijn steentje aan bij kan dragen, dat het allemaal wat sneller gaat.
Ja, want jij bent dus iemand die dus, wat Roel net zegt, eigenlijk, je komt ergens aan en je hebt de verwachting dat je echt een verschil kunt gaan maken. En vervolgens valt het heel erg tegen. Heb je het gevoel dat je juist eigenlijk schade aanricht. Je meldt dat, er wordt niks mee gedaan. We zijn inmiddels natuurlijk echt al jaren verder. Terwijl ik heb gezien wat jij op Twitter hebt geschreven, überhaupt voordat ik wist dat we hier een podcast over op gingen nemen. Mijn mond viel open. Dat zijn niet zomaar, dat klinkt oneerbiedig, maar ik bedoel over hechtingsproblematiek, dat wist ik al wel langer. Maar de dingen die jij hebt gezien dat daar gebeurd werd, dat is echt heel heftig.
Ja, en ik merkte dat mensen hier heel erg gechoqueerd op reageerden. En het is natuurlijk ook vreselijk. Maar dit is voor mij een onderwerp waar ik al langer mee bezig ben. En dit zijn verhalen die ik best wel vaak te horen krijg, soortgelijke verhalen. En dan heb ik het echt niet alleen over het project waar ik heb gewerkt, maar ook andere projecten in Sub-Sahara-Afrika en Zuidoost-Azië. Dus het is geen unicum wat ik vertel.
Want wat zijn dan de dingen die jij tegen bent gekomen voor de mensen die dat niet hebben gezien?
Seksueel misbruik onder andere. Ik zei net al, die kinderen waar wij mee samenwerkten, dat waren voornamelijk ex-straatkinderen. En dat zijn kinderen die op jonge leeftijd vaak met seksueel misbruik te maken krijgen. Vaak worden ze gedwongen om hun lijf te verkopen om te kunnen overleven op straat. En als die vervolgens in een tehuis gaan wonen, dan is ja, het is niet heel moeilijk om dan te bedenken dat ze gewoon counseling nodig hebben en begeleiding op bepaalde vlakken. Want wij merkten ook al dat ze onderling ook op seksueel vlak dingen met elkaar uitvoeren. En dan heb je het echt over kinderen van ja, 9, 10. Dat ze heel jong al actief daarmee bezig zijn. Ik heb dat toen ook aangekaart bij de directie. Wij hadden als vrijwilligers het plan om ja, voorlichting te gaan geven over seks en hoe je daar op een verantwoordelijke manier mee omgaat. En die ideeën werden door die Vlaamse directie afgeschoten met het argument: we willen ze geen ideeën geven. Wat natuurlijk totale onzin is, want ze deden het al. Dus ja, op dat vlak ja, kon ik ook weinig doen eigenlijk. En toen merkten we dus ook dat de baby's die bij ons in het tehuis woonden, dat die bij het verschonen van de luiers steeds schichtiger werden, begonnen te huilen. Wanneer we bij hun genitaliën in de buurt kwamen, als we samen het verschonen waren. En toen gingen er al een beetje belletjes rinkelen. En op een gegeven moment hebben toen een aantal social workers, Oegandese, die permanent bij dit project aan de slag zijn. Zij hebben toen een aantal van de oudere jongetjes die bij het project wonen, dat zijn jongetjes van een jaar of 9, 10, 11... op heterdaad betrapt op het moment dat ze de babymeisjes aan het verkrachten waren. Dat is toen ook weer aangekaart bij de directie, bij die twee Vlamingen. En daar werd toen op gereageerd met: ja, daar zijn we van op de hoogte, we hebben een gesprekje met ze gevoerd en het zal niet meer gebeuren. En dit soort verhalen, nadat ik met die tweets online ben gegaan, zijn er best wel wat mensen naar me toegekomen via mail of Twitter of Instagram die soortgelijke dingen gezien hebben bij de projecten waar ze gewerkt hebben. En er was ook een meisje bij het project, zij was een jaar of 12. Zij had HIV en de andere kinderen waren daar op de een of andere manier van op de hoogte. En zij werd echt genadeloos gepest met het feit dat ze HIV had, want er zit een heel groot stigma op. En wij merkten dat als vrijwilligers en de social workers hadden het er ook over, dat daar iets gedaan mee moest worden, omdat we zagen dat zij steeds depressiever werd. En op een gegeven moment was zij dus zo depressief dat ze weigerde nog langer haar HIV-remmers te slikken, omdat ze gewoon een doodswens had. Toen zijn er weer social workers en verschillende vrijwilligers hebben dat aangekaart bij de directie, dat ze counseling nodig had en dat er een gespecialiseerd iemand bij betrokken moest worden, omdat ja, je bent daar als vrijwilliger gewoon niet toe gekwalificeerd om dat soort gesprekken aan te gaan. Maar dat werd weer afgeschoten, daar zou geen geld voor zijn, zogenaamd. En op een gegeven moment is dat meisje overleden. En dat is iets wat gewoon totaal voorkomen had kunnen worden.
Ja, omdat er eigenlijk te weinig professionele begeleiding is.
Ja, en gewoon geweigerd werd ook om die in te zetten, terwijl daar echt wel geld voor was.
Ja, dat is natuurlijk wel. Ja, daar kan ik niet eens iets over zeggen. Als je zoiets hoort, dit zijn natuurlijk, hier gaat iedereen het over eens zijn. Zo hoort het niet. Zo mag het nooit gaan. Zo kan het ook nooit. Zo mag het eigenlijk nooit lopen. Romy, bespreken jullie dit soort dingen in jullie trainingen van wat je dan zou moeten doen?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij trainen gemiddeld zo'n 1000 vrijwilligers per jaar. En ik heb zelf dit soort verhalen nog niet teruggehoord van vrijwilligers die we hebben getraind. Ik weet heel goed dat het voorkomt. Maar zoals ik al zei, wij trainen bijna geen vrijwilligers die naar weeshuizen gaan. Maar vooral vrijwilligers die hele andere soorten projecten doen.
Ja.
Wat we wel doen is bespreken met de vrijwilligers van wat doe je in situaties die niet goed voelen. En ga dan sowieso naar je organisatie. En dat zijn in ons geval dan de Nederlandse organisaties. En die ondernemen daar actie in.
Ja, want Elle, want het gaat nu allemaal heel, het is heel heftig, heel negatief. Jij hebt ook vrijwilligerswerk gedaan in het buitenland.
Klopt.
En je hebt ook een training gevolgd bij Muses.
Ja.
Hoe schrik jij hiervan? Of was je hier wel echt van op de hoogte dat dit zo...
Dit is wel echt een heel heftig verhaal. En dat is iets wat ik zelf totaal niet heb meegemaakt, ook gelukkig. Ik wist wel van tevoren dat er dit soort dingen speelden. En ik ben met een Nederlandse organisatie dan naar Oeganda geweest. En
ja,
ik
heb, hetzelfde land, toch? Ja.
Ja, ik heb van tevoren ook echt wel veel contact met hun gehad. Ook met de coördinator die ter plekke was. En samen met haar heb ik eigenlijk heel
duidelijk al doorgesproken wat mijn werkzaamheden zouden zijn op het project. En toen ik daar was, is zij ook elke week langs geweest. Ik heb samen met mijn projectleider in Oeganda zelf, zeg maar, de Oegandese dames, ook heel veel dingen doorgesproken. En nou ja, ik ben eigenlijk nergens tegen aangelopen. En we zijn zo open met z'n allen geweest dat de dingen die ik heb gedaan van tevoren ook al duidelijk waren. En dat ik gewoon, eigenlijk niks negatiefs heb ervaren toen ik daar was.
Ja, want jij hebt ook niet in een weeshuis vrijwilligerswerk gedaan, toch?
Nee, ik heb bij een sociaal project ondersteuning geboden. En daar was wel een klein schooltje ook aanwezig en een opvang voor kleine kinderen. En van tevoren was er ook wel duidelijk dat ik daar als vrijwilliger zou komen. En ik heb wel gewoon hele leuke dingen met de kinderen gedaan, buiten gespeeld. Ik had dan geen geld mee, maar verfspullen en tekenspullen. En ik vond dat een veel mooiere manier om iets bij te dragen. Dus ik heb een aantal kindjes leren vingerverven. En dat was voor hun voor het eerst dat ze wisten dat dat überhaupt kon. En op die manier had ik veel meer het gevoel dat ik echt die kinderen iets leuks kon aanbieden. In plaats van dat ik met geld bij wie dan ook aan zou komen. Omdat ik wist als ik met echt spullen zou komen, dat ze daar ook echt wat aan zouden hebben.
En dat je dus niet kans biedt om daar een verdienmodel van te maken.
Nee, precies. Nee.
En dat was een bewuste keuze daarom?
Ja. Ik heb ook er van tevoren over nagedacht. Ga ik geld inzamelen? Wil ik iets nog meenemen? En ik heb bewuste keuze gemaakt om dat niet te doen. Juist ook omdat je dus dit soort verhalen weet dat het bestaat. Dus ik wilde daar absoluut niet aan bijdragen.
En wat was voor jou de reden om voor vrijwilligerswerk in het buitenland te kiezen?
Ik heb het deels voor mijn studie gedaan, omdat die de kans daarvoor boden. En daarnaast leek het mij gewoon een supermooie manier om een andere cultuur te leren kennen, een ander land te leren kennen. En dat is zeker gelukt.
Ja, en dat is natuurlijk, want dat is vaak ook inderdaad dat mensen graag zelf ook in de, Jessica, kijk jou even aan, mm-hmm. In de samenleving willen staan. En die zien vrijwilligerswerk als een hele mooie manier om meer van de samenwerking te leren, de samenleving te leren kennen, maar ook om dan iets terug te doen. Want dat zag ik ook in dat onderzoek naar voren komen.
Inderdaad. Natuurlijk, als je vrijwilliger bent in het buitenland, dan wil je meestal gewoon inderdaad iets goeds bijdragen aan de wereld. En in principe is dat ook hartstikke goed. Doe het dus allereerst niet in een weeshuis. Want het is dus een heel systeem waar je, daar moet je gewoon echt je bewust van zijn. Maar er zijn heel veel andere mooie manieren om dat te doen. Inderdaad, bijvoorbeeld in een project dat was gerund door vast personeel daar. En je kan bijvoorbeeld denken ook aan een project dat de relatie tussen de ouders en het kind versterkt. Of het kind en vaste verzorgers. Maar denk inderdaad ook aan een project in Nederland bijvoorbeeld. Of zet je expertise in het buitenland in. En dan bedoel ik echt expertise waar je bijvoorbeeld een opleiding voor hebt gehad.
Ja, en in dit geval dus als je naar een lokaal project gaat, mm-hmm. dat maakt al een heel groot verschil als dat door lokale vrouwen wordt gerund en je gaat daar helpen.
Ja, dat is belangrijk inderdaad. Ga goed voorbereid, weet waar je aan begint, weet wat daar de gebruiken zijn. En wees je ook bewust van de hechtingsproblematiek die je kan veroorzaken bij kinderen. Want ook als je gewoon veel in contact staat met kinderen, kan je er al voor zorgen. Ja. Ja, ze zien toch elke keer nieuwe gezichten. En als jij bijvoorbeeld les geeft daar wekenlang, en er is daarna ineens weer een nieuwe juf, dan heb je eigenlijk hetzelfde effect.
Ja. En heb jij, Elle, het gevoel dat jij veel hebt gehad aan de training bij Muses vooraf?
Ja, de dingen die je bij de training ook te horen krijgt. Je bent heel veel bezig met rollenspellen. Dat zie je ook echt voor het blok zetten. Bijvoorbeeld als jij vrijwilligerswerk gaat doen en je wordt in een klas neergezet en ineens verdwijnen de docenten. Wat doe je dan? En iedereen denkt, dat gebeurt mij niet. En juist doordat je het in de training al meemaakt, ga je er in je achterhoofd, hou je het wel al bij je, dat je denkt van oké, als het dan gebeurt, dan weet ik in ieder geval dat ik niet de verantwoordelijkheid voor de kinderen wil dragen, omdat ik daar niet ben als docent zijnde. Dus toen ik bijvoorbeeld op het schooltje ook aankwam, heb ik ook heel duidelijk aangegeven van ik ben geen juf, ik wil geen juf zijn, dus dat is ook niet waarom ik hier ben. Dus ik heb ook met hun zeg maar om de tafel gezeten en ik had dus de tekenspullen mee. En toen heb ik met 3 andere juffen hebben we gewoon een middag gezellig met de kinderen zitten knutselen en vingerverven. En dat was ook mijn bijdrage daar. En ik was niet het aanspreekpunt voor de kinderen. Ik hielp ze wel en de docenten waren gewoon degene die de lessen vormgaven. En ik was alleen gewoon echt puur om te helpen daar.
Eigenlijk gewoon de helpende hand die daar ontbrak?
Ja, gewoon inderdaad net waar de behoefte aan was. En nou ja, echt niet meer dan dat. Maar gewoon wel al zien dat nou ja, de kinderen een enorm leuke tijd hebben. En,
ik denk ook dat dat al heel belangrijk is. Dat je bewust wordt dat je een ondersteunende rol hebt. In plaats van de vrijwilligers die... Nou ja, dat ik als 18-jarige naar Guatemala ging... ging ik nog best wel met het idee... ik ga daar alles even veranderen en de wereld redden. Maar dat je echt bewust bent van... ik heb een ondersteunende rol... en ik hoef daar niet van alles te gaan veranderen.
Ja, je wil gewoon tijdelijk helpen... Ja. Maar je kan niet ineens de hele wereld veranderen.
En er zijn vrijwilligers die denken... oh, ik heb PABO gestudeerd... en ik ga daar een hele methodiek uitwerken op een schooltje... en dan kunnen ze dat toepassen... maar dat red je niet in een maand. En dat is ook vaak niet eens nodig.
Nee, want jullie proberen eigenlijk ook ze te leren... om duurzaam vrijwilligerswerk te doen, toch? Wat echt gewoon...
Ja, en heel bewust. Dus dat bij alles wat je doet, dat je daar... echt eerst een paar keer heel goed over nadenkt. Niet meteen in actie komen. Niet meteen dat hele project willen gaan omtoveren naar jouw hand. Want dat is ook waar de projecten zelf niet op zitten te wachten. Die zitten vaak te wachten op ondersteuning, maar niet op heel veel verandering.
Want wat is duurzaam vrijwilligerswerk volgens jou?
Ja, dat je iets bijdraagt wat voor langere tijd effect heeft. En dat kan naar ons idee ook gewoon in een ondersteunende manier zijn.
Want... De vrijwilligers die bij jullie langskomen, hoe denk je dat die echt impact kunnen maken op in wat ze doen?
Nou, wij hebben zelf een impactonderzoek gedaan de afgelopen jaren. We hebben daar sponsoring voor gekregen. En we hebben daar 10 competenties uit ontwikkeld waar een succesvolle vrijwilliger aan zou moeten voldoen. En die competenties zijn geïmplementeerd in de training. Ja, en wanneer heb je echt impact? Dat is eigenlijk heel erg verschillend. Het is ook heel erg afhankelijk van wat het project nodig heeft. Maar ik denk dat dat dus belangrijk is... dat je voorop stelt wat het project nodig heeft... in plaats van wat jij als vrijwilliger nodig hebt. En dan zeggen we ook wel eens tegen de vrijwilligers... van ja, het is misschien niet leuk om te horen... maar als jij op een project werkt en ze hebben iemand nodig... die komt schoonmaken of de boodschappen gaat doen... maar zij zijn daarbij geholpen... dan is dat op dat moment je rol. En dan ga je niet de vaste verzorgers vervangen... zodat jij de kindjes lekker in bad kunt doen. Dat is dus niet de bedoeling.
Nee, want het is de bedoeling dat je bent om daar te helpen.
Ja, en dat de kinderen een vaste hechtingsrelatie... dat ontstaat tussen het kind en de vaste verzorgers... en niet tussen de vrijwilliger en het kind.
Charlotte, hoe kijk jij naar deze trainingen?
Nou ja, ik vind het heel goed dat jullie dat doen... en ook dat jullie geen weeshuistoerisme meer willen faciliteren. Want ik krijg vaak wel de vraag van mensen die dit werk... of een soortgelijk werk willen gaan doen... of ik daar nog bepaalde gedachten of tips over heb. En ik ben er sowieso van mening dat je inderdaad... geen vrijwilligerswerk moet gaan doen in een weeshuis. Maar als je dan sowieso wil gaan... ga dan altijd na of je gekwalificeerd bent voor het werk dat je gaat doen. Ik merkte in mijn omgeving bijvoorbeeld veel... dat veel mensen bijvoorbeeld Engelse les gaan geven... op een schooltje in Tanzania en Kenia. Terwijl ze zelf ook helemaal geen goed Engels spreken. En je neemt op die manier ook een baan weg van een lokaal iemand... die dat had kunnen doen en daar betaald voor had kunnen worden. En verder pleit ik er altijd wel voor dat je... voor een lokaal project moet gaan werken... omdat zij vaak beter zicht hebben waar er behoefte aan is in de gemeenschap. En wees inderdaad realistisch over wat je in zo'n korte tijd kan bewerkstelligen.
Ja. Hier aan tafel zit ook Roel. Jij bent eigenlijk tienertrainer bij Young Impact.
Yes.
En jij kunt eigenlijk uitleggen hoe je als jongere... impact kunt maken, maar ook bijvoorbeeld gewoon hier in Nederland.
Ja, zeker. Ja, ik moest hier wel heel erg denken aan een verhaal van een vriendin van mij. Die kwam een tijdje geleden naar me toe en die zei... ja, ik wil eigenlijk altijd wel graag naar het buitenland... want dan kan ik mensen helpen in een situatie die misschien... nou, armoede hebben gekend of onderdrukking of geweld. En daar zou ik graag een steentje aan bij willen dragen. Maar de grap is dat er ook best wel veel initiatieven al heel dichtbij je liggen... zoals bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk Nederland... die ontzettend mooie initiatieven neerzetten... om juist ook deze doelgroep te bereiken... alleen dan een stuk dichter bij huis. En ik denk dat heel veel mensen vaak denken aan... oh, om iemand te helpen moet ik echt naar het buitenland... of moet ik ver weg zijn... terwijl er al ontzettend veel projecten en initiatieven bestaan in Nederland... waar je je steentje aan kan bijdragen. En ik denk dat het heel erg goed is om daar ook echt bewust van te zijn.
En jij geeft dus workshops aan jongeren. Ja. Hoe doe je dat?
Nou, wij geven workshops aan jongeren om ze bewust te maken eigenlijk op drie verschillende manieren. Of eigenlijk op drie verschillende punten. En één is waar ben je goed in, dus wat zijn eigenlijk je kwaliteiten? Want net wat jullie aangeven, sommige mensen gaan vrijwilligerswerk doen, gaan Engelse taalles geven, terwijl ze eigenlijk zelf helemaal niet goed zijn in Engels. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je iets zoekt wat echt dicht bij je staat. En ook iets waar je dus je competentie in hebt ontwikkeld om ervoor te beschermen dat je niet iets gaat doen waar je niet goed in bent. Tweede is, welke doelgroep vind je belangrijk? Dus we willen mensen bewust van maken dat het werk een stuk makkelijker is als je ook een klik kan hebben met de doelgroep. Dus kies vooral iets waar je echt zelf ook in gelooft. En het derde is dat we dan gaan kijken welke activiteit past daar dan bij. En dat kan van alles zijn. Het kan zijn een lifeguard hier aan de Nederlandse kusten of op een boot. Maar het zou kunnen zijn helpen in het asiel bij jou in de buurt. Of misschien wel vluchtelingen taalles geven. Het kan van alles zijn.
Ja, ik vind dat een heel mooi initiatief. Want wat jullie eigenlijk ook willen bereiken is dat jongeren in actie komen.
Ja, precies. En dat kan eigenlijk ook al op een hele kleine manier. Want mensen denken altijd, oh, ik ben al zo druk. Hè. Ik moet naar de sportschool of ik moet naar de voetbalclub. En ik heb zangles en ik moet naar school. En dat is logisch, want iedereen heeft natuurlijk ook hartstikke druk. Maar ja, je zou eigenlijk ook al bewijzen van één keer per maand een uurtje iets kunnen doen. Desnoods loop je langs het bejaardenhuis in de buurt en ga je daar gewoon gezellig een wandeling maken. Er zijn ook buddyprojecten voor mensen om je te koppelen aan een eenzame bejaarde. En ja, ik heb daar laatst nog een heel leuk verhaal over gehoord. Er was een meisje die was gekoppeld aan een oma, die heette Connie. En die was daar lekker op de koffie en die komt er dus iedere maand. En na een aantal maanden was ze daar. En toen kwam er een andere bejaarde van het tehuis kwam binnen. En die zei, goh, wie is deze jonge dame hier? En toen zei Connie, ja, dat is mijn vriendin. Nou, en toen was ze dus heel erg blij. Want toen besefte ik eigenlijk dat ik dus echt wel meer voor haar was dan gewoon. Dat ik dus echt wel iets kon betekenen door er gewoon te zijn. En thee met iemand te drinken en lekkere koekjes te eten. Nou, makkelijker dan dat kun je niet voor elkaar krijgen, toch?
Nee. Inderdaad. En dus jullie willen eigenlijk ervoor zorgen dat jongeren in actie komen. Want we hebben nu heel veel gehad over, nou, eigenlijk ook heel lang over negatieve dingen. Maar het is wel goed dat jongeren heel veel bezig zijn met wat er in de wereld gebeurt. Vind ik in ieder geval persoonlijk. Ja. Dat ze daar ook echt iets in willen veranderen. En als Young Impact proberen jullie dat te stimuleren.
Ja zeker. En het kan dus al klein zijn, maar het kan ook iets groters zijn. En het brengt je naast ook een nieuw netwerk in Nederland en nieuwe mensen leren ontmoeten, brengt het je ook vaardigheden. Dus dat is hartstikke leuk. En een ander helpen geeft misschien een ander gevoel, een goed gevoel. Maar als je heel stiekem naar jezelf kijkt, geeft het jezelf ook best wel een goed gevoel, toch?
Nee, zeker. En ik denk dat dat ook de reden is waarom heel veel mensen erop uitgaan. Maar dan is het wel belangrijk dat er goed wordt gekeken naar hoe je dan de ander daadwerkelijk kunt helpen.
Ja.
En dat je diegene ook echt gaat helpen. Want ik denk dat dat dus belangrijk is als conclusie van vandaag. Het is belangrijk dat je kijkt naar je omgeving, dat je goed onderzoek doet, dat je inderdaad je voorbereidt door bijvoorbeeld een training te doen bij Muses, dat je goed voorbereid op pad gaat, dat je niet naar weeshuizen gaat. Ik denk dat we die conclusie uiteindelijk wel hebben getrokken hier met z'n allen. En op die manier probeert de wereld wel een beetje beter te maken en daar vooral niet mee stopt.
En het ook in de buurt kan zoeken.
En het dus ook in de buurt kan zoeken. En als je daar meer over wil weten, ga dan vooral even kijken bij Young Impact, want die kun je daar precies bij helpen. Heel erg bedankt allemaal. Bedankt Charlotte, Ellen, Jessica, Roel. Super fijn dat jullie waren om hierover te praten. Je hebt geluisterd naar een 3FM en Human podcast van Tussenuur. Deze podcast is te horen op Kix Radio. Terug te luisteren in je favoriete podcast app natuurlijk. Daarvoor kun je naar www.npo3fm.nl/tussenuur. En je kunt ook op YouTube kijken met No Shit. En op Instagram @tussenuur. Volgende week dan is er een nieuwe podcast. Hopelijk luister je dan weer.
Tussenuur. Alles wat ze je op school niet vertellen, maar je wel wil weten. Give me your hand and we can say hello. Your daddy is big, but his mind is slow. And meet me out the back in 10. She's tired. California, and we'll forget what we've lost. We'll take a trip down to the coastline, but lost angels are a curse. And there's a brunette drinking coffee. But I can't seem to find a